Dit is podcast Pallas Athena Special, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Jörg Knol en eigenlijk zou ik hier met collega Maps Kolen samen spreken met onderzoekers en vakmannen over crisis. Helaas hebben we een technisch probleem, maar we hopen het op te lossen. Anders voer ik een hartstikke leuk gesprek met onze huidige gast, namelijk Menno Jansen. Menno, welkom.
Dankjewel Jorg. Leuk om hier te zijn.
Ja, leuk dat je er bent. Jij bent directeur van het COT. Wil je aan de luisteraars kort uitleggen, wat is het COT?
Het COT? Nou, het is natuurlijk allereerst, en dat zeg je dan als directeur, zeg je, dit is allereerst een hele leuke club met mensen. Dat moet ik vooropstellen. Gedreven vakmensen. Sommige wetenschappelijk geladen, sommige ook niet. Het zijn gewoon praktijkmensen. En wat wij met die club doen, is organisaties helpen zich voor te bereiden op allerlei vormen van crisis. En dat doen we door eigenlijk, en het belangrijkste, en dat is ook de achtergrond van het COT. Het COT staat voor crisisonderzoeksteam ooit, kwam voort uit de Universiteit Leiden. Eigenlijk was de doelstelling al vanaf het begin af aan dat we willen leren van crisis. Dus we evalueren crisissituaties, nemen die lessen mee naar training en oefeningen en crisisplannen en proberen zo organisaties voor te bereiden op dat wat ze hopen nooit dat er gaat gebeuren.
En zijn er bepaalde onderwerpen of zo waar jullie op focussen? Of?
Nou, crisismanagement. Hè? Crisismanagement is ons onderwerp. Dus dat is wel heel specifiek. Maar we hebben niet een specifiek crisistype bijvoorbeeld. Sommige bureaus doen dat wel. We volgen daarin heel erg de actualiteit. Ik kan wel zeggen dat we de afgelopen jaren specialist zijn geworden op het gebied van cybercrisis bijvoorbeeld. Maar dat is meer omdat daar de vraag ook naar is. Er doen zich meer cybercrisis voor dan langdurige droogtes of zoonoses.
Komen we waarschijnlijk straks nog uitgebreid op te spreken. Ja. Maar twee vragen die we eigenlijk aan al onze gasten stellen is, wat is voor jou een crisis? Want dat moeten we ook even weten voordat we praten over de tweede vraag. Wat is crisismanagement in jouw optiek?
Allereerst, ik begin toch bij de klassieke definitie van dreiging, urgentie, onzekerheid. Dat hebben vast mijn voorgangers ook wel eens verteld. Ik vind daar ook meteen wat van. Dat wordt niet altijd goed geïnterpreteerd. En er zijn, er wordt wel erg veel tot crisis gebombardeerd tegenwoordig, terwijl het gewoon een continuïteitsprobleem is.
Leg uit.
Nou ja, op het moment dat je aan de NS vraagt wat een crisis is, dan scharen zij daar bijvoorbeeld de blaadjes onder, op het spoor ook onder. Hè? Dus dat lossen ze op met een crisisstructuur. Dat is ook heel terecht en dat werkt hartstikke goed. Daarmee kunnen ze heel snel reageren op blaadjes op het spoor en uitval van treinen en alles wat daarbij komt. Maar in feite is het gewoon een continuïteitsprobleem. Heel veel van de IT-crisissen die we nu hebben, zijn ook gewoon continuïteitsprobleem. Zijn er maar geen crisis. Doet het even niet. Je moet het maken en dan moet je het herstellen. Maar er zit helemaal geen dynamiek omheen. Er zit geen echte dreiging omheen. Het bedreigt het voortbestaan van je organisatie niet. Het is wel vervelend. Je moet er wel mee omgaan en je wilt het snel doen. Maar ja, het is een risico waarvan je weet dat het zich een keer voort gaat doen. Dat het zich een keer ontplooit binnen je bedrijf. En dan kun je daar ook met een gepast antwoord gewoon een oplossing aanbieden. En dan hoef je niet in een crisismodus.
Waar komt deze inflatie vandaan, mag ik misschien zeggen? De crisisinflatie of het gevoel van mensen dat ze wel in een crisis zitten als er een discontinuïteit is?
Omdat ze niet voorbereid zijn. Dus heel veel van de... Iets is een crisis als je er niet op voorbereid hebt en je dus out of control raakt. En er is wel... Dus er hebben mensen zeggen, ja, het is een crisis als de bestuurder zegt het is crisis. Maar dat betekent dat die out of control is.
Zou je denken dan, hè? Inderdaad.
Nee, dat is ook zo. Ja, dat is dan meestal ook wel waar.
Maar dan komt natuurlijk meteen aansluitend de vraag die ik net al heb gesteld ook. Wat is dan crisismanagement? En over de voorbereiding praten we natuurlijk zo dadelijk ook nog.
Ja, crisismanagement is dan natuurlijk alles aan processen, structuren, afspraken, protocollen, vaardigheden, ontwikkeling. Alles wat we doen om een crisissituatie het hoofd te bieden. Dus een set van afspraken, soms procedures. Ik maak wel eens een driehoekje van zijn procedure, processen en vaardigheden. Alles wat we inrichten op die drie onderdelen, om het crisis het hoofd te kunnen bieden, dat is het crisismanagement. Daar hoort dus informatiemanagement bij, want dat is een proces, crisiscommunicatie, dat soort dingen, die horen er allemaal bij. Opschaling, besluitvormingsprocessen, ja.
En dat oefenen jullie met jullie, ik zeg maar even, klanten? Zijn het klanten?
Ja, opdrachtgevers zeggen wij meestal. Het zijn meestal opdrachtgevers. Ja, dat beoefenen we. Dus wat we eigenlijk structureel proberen is, we proberen aan de voorkant te identificeren welke risicotypes of crisistypes er zijn voor een organisatie. Zeggen we, dan ga je daar misschien die top 5 ga je je voorbereiden. Gaan kijken waar zit het echte risico. De echte crisispotentieel. Want zoals ik al zei, sommige dingen zijn gewoon continuïteitsproblemen. Ga je kijken met de organisatie, wat is dan dat restdeel wat mogelijk een crisis kan veroorzaken? Dan is de eerste vraag die je stelt, wat wil je kunnen op dat moment? En waarom kan je dat nu niet al? Op deze manier kan je organisatie ook al iets.
Ja, we weten klanten eigenlijk wat ze willen als ze bij jou aankloppen.
Nou, vaak helemaal niet. Dus dan wil je die crisisgedachte, die wil je... voedingsbodem geven binnen de raad van bestuur bijvoorbeeld, wil je samen met de raad van bestuur kijken van wat is je echte ambitie, wat wil je kunnen als je geraakt wordt door ransomware bijvoorbeeld. Nou, we willen klanten tijdig kunnen informeren. Maar kan dat? Kunnen jullie dat nu ook al? Nee, daar hebben we de capaciteit niet voor. In het weekend zijn we dicht. Dus daar moet je dan iets voor regelen. Daar moet je een structuur of een proces voor inrichten. Maar is het echt zo belangrijk? Want dat gaat je heel veel geld kosten. Als je dat 24/7 in de lucht wil houden, is dat het waard. Dus je moet iets, het gaat ook over een visie en een ambitie en ook een gecalculeerde aanpak op wat wil ik in crisismanagement voorbereid hebben, wat ik regulier niet kan, op zo'n manier dat het past bij dat crisistype en de pijn die dat veroorzaakt.
Maar daar moet ik toch eventjes over nahaken. Want een van de woorden die we natuurlijk heel vaak horen is resilience. Dus we moeten op alle crisis voorbereid zijn. Maar dat betekent dus in dit concrete geval dat jij nu noemt ook, dat mensen moeten nadenken, en jullie ondersteunen ze, dan neem ik aan bij, welke crisis kun jij eigenlijk verwachten? Of denk ik nu verkeerd?
Nee, zeker. Als je weerbaar wil zijn, dus als je resilient wil zijn, dan moet je nadenken over welke risico's bedreigen mijn bestaan. Mm-hmm. Zij komen met redelijk existentiële vraagstukken uit voort. Daar moet je over nadenken inderdaad. En een gepast antwoord hebben. Je moet dus ook bereid zijn om sommige risico's, je moet daar maar niet op voor te bereiden. We kunnen voorspellen dat de maan een keer op de aarde stort en ons daarop voorbereiden. Dat gaan we dus niet doen. En zo, maar er zit nog heel veel tussen de brand of een IT of een aanval. Een ransomware aanval en de maan op de aarde. Daar zit nog een heleboel tussen. Er zijn heel veel risico's waarvan ik vind dat je ze helemaal niet hoeft voor te bereiden.
En welke risico's zijn dat dan?
Ondertussen is Maps er weer, dus welkom Maps.
Ja, moeten we ons nu voorbereiden? Moet elke organisatie nu voorbereid zijn op de volgende pandemie bijvoorbeeld? Dat is een goede vraag. Willen we dat als standaard scenario in de kast hebben? Of kunnen we nu al voorspellen dat de volgende pandemie weer zich op zo'n andere manier zal uiten, dat je je voorbereiding op dat moment alweer terug kunt stoppen in de la. Dus je bereidt iets voor, maar de crisis blijkt in werkelijkheid heel anders te zijn. Moet je je voorbereiden op een grote brand? Nou, nee. Wat mij betreft niet. Maar je kunt je wel voorbereiden op het uitval van een productielocatie. Om wat voor reden dan ook. Ja, dat kan een brand zijn, of dat de maan er bovenop valt, of dat er door gebrek aan personeel, door een pandemie, te weinig resources zijn. Dus wat ik bedoel is, kijk heel goed naar de structurele scenario's, dus welke hebben impact op de structuur van je processen, op de kernstructuren. Waar zitten de mogelijke discontinuïteiten? Kijk daar heel goed naar. En baseer daarop je scenario's.
En ik neem aan, aan de hand van deze scenario's bereiden jullie ook de crisisoefeningen voor.
Ja. Ja.
Wat zijn nationale crisisoefeningen en kun je enkele voorbeelden noemen?
Ja, dan begin ik even bij een crisisoefening. Hè? Een crisisoefening is een simulatie van een crisisscenario waarin we de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen. Dat is één. En deelnemers krijgen dan de kans om te oefenen met de processen, de procedures en de vaardigheden die ze hebben ontwikkeld voor een goede respons. Dat is wat we willen. Nou, bij nationale oefening is het heel simpel. Dan betreft dat een crisisscenario wat het gehele land of een deel van dat land bedreigt. Dus in dit geval Nederland. Dus bij nationale oefening schalen we ook automatisch op tot op nationaal niveau. Dus je hebt een scenario wat het hele land treft. En je verwacht coördinatie op rijksniveau. Op nationaal niveau. Dat is een, meer is het niet. Voor de rest is het gewoon een crisisoefening. Alleen heel groot.
Welke orde van grootte? Aan deelnemers?
Nou, dan neem ik even Isidor. Dus de laatste, Isidor 4 is dat. Dus, die is vorig jaar gedraaid. Daar deden 124 bedrijven of organisaties aan mee, inclusief crisispartijen. Dat is NCTV bijvoorbeeld, die doet mee. Ministeries doen mee, maar ook energiebedrijven, transportbedrijven. 124 en dat maal ongeveer 3-4 crisisteams. Dus daar waren, nou, wij schatten ongeveer 400 crisisteams bij betrokken. Maal gemiddeld 10 mensen. 4000 deelnemers.
Dat is een heel serieuze, heel grote oefening.
Dat is echt heel groot. Nee, dat is echt heel groot. En ook de grootste in Nederland. Daar zijn we ook wel trots op, hè, dat je dat in goede banen kan leiden. Want het is me nogal een klusje.
Ja.
Om dat een beetje bij elkaar te houden.
Kun je daar over iets... je hebt Isidor al genoemd. Dus ik denk, dat is... Ga even los, alsjeblieft. Helemaal.
Ja, wat... Maps vroeg net van, ja, zijn er nog meer voor oefeningen op nationaal niveau? Er zijn wel hoogwateroefeningen. Vroeger had je grote terrorismeoefeningen. Dat gebeurt niet meer zoveel. We hebben wel nationale stralingsoefening. Dat is een nucleaire oefening. Maar cyber is natuurlijk een nieuw risicotype. Nieuw crisistype wat heel makkelijk het hele land treft. Ik bedoel, we hebben allemaal Microsoft draaien. Als Microsoft ooit gehackt wordt, ligt half Nederland plat. Ja, want daarmee lezen we onze computers uit. Nou, als dat niet werkt, dan staat iedereen stil. Dus met Isidor proberen we dat te simuleren. We pakken een scenario op een stuk software, besturingssoftware, monitoring software. Dat is gehackt door een buitenlandse partij die daar baat bij heeft. In dit geval een mooi verhaal. Dat het land, noem ik maar even Frambozië, heeft er baat bij om de handelspositie in Nederland te versterken en heeft er baat bij dat wij ontwricht raken in onze vitale infrastructuur. Dat is gewoon een vooropgezet doel. En die partij die probeert zoveel mogelijk de generieke software die bijna alle vitale partijen hebben draaien, proberen ze plat te leggen. En dat lukt. Dat is het scenario. En in Isidor hebben we dat helemaal van onder tot boven uitgerold. Dus technische teams, dus de security teams, hè, de certs noem je dat in digiwereld. Die certs die moesten daadwerkelijk aan de slag met malware, moesten software onderzoeken. Vonden dan fouten, moesten dat vertalen naar impact op hun operatie. Moesten dat weer vertalen naar impact op burgers, op dienstverlening, misschien samenwerking, keteneffecten. Moesten dat weer vertalen naar scenario's van hoe gaat dat dan de komende dagen of weken zich ontwikkelen, moesten daar adviezen voor maken en zo ontstond in 3 dagen ontstond een, ja, een cascade van effecten bij verschillende sectoren, verschillende partijen, waardoor het nodig was om op nationaal niveau wat coördinatie te pakken.
En hoe reageren mensen daarop eigenlijk?
Op de oefening zelf of op het scenario?
Ja, op het scenario. Stel, er zou zoiets komen.
Stel dat dit in het echt gebeurt.
Ja.
Ja, we waren ook betrokken bij de vorige Isidor. We doen dit samen met NCSC en NCTV en samen met Fox IT. En met diezelfde clubs hebben we ook de vorige Isidor voorbereid. Toen moesten we constateren dat de samenwerking in die ketens heel slecht was. Er was een grote taalbarrière. IT'ers praten een hele andere taal dan de bestuurders. Dus die begrepen elkaar helemaal niet. En dat was vroeger, was het ook zo. Ik vind dat helemaal niet nieuw. In crisis heb je dat steeds. Als de hydrologen beginnen te praten nu over hoogwater, snappen we er ook niks van. Dus er moet altijd een vertaler tussen zitten. Iemand moet in normale woorden kunnen uitleggen wat is er nou echt aan de hand. En dat is al veel beter. Dus er zijn sinds die tijd, in die paar jaar, zijn er allemaal CISO's gekomen. Allemaal certs die snappen dat ze die vertaling moeten maken. Die in normaal Nederlands uit kunnen leggen wat het effect is op de operatie. Over dat je straks geen water meer uit de kraan krijgt. En dat is al heel veel beter. De samenwerking in het stelsel. Dus misschien moet ik dat even uitleggen. Dus,
ja,
graag. Meteen weten. In Nederland heb je allemaal stelsels. Je kunt voor alles een stelsel hebben. Het Nationaal Crisisstelsel. Maar je hebt ook specifiek, dat noemen ze dan in een functionele kolom, het cyberstelsel. En het cyberstelsel hangt onder het NCSC. En daar zitten allerlei partijen bij, die gelieerd zijn aan de vitale sectoren, die samen het hoofd kunnen bieden aan IT-dreigingen. Dus als er in Nederland een aanval is, of gewoon, dat hoeft niet altijd een aanval te zijn, het kan ook gewoon zijn dat er iets stuk is. Dan kunnen zij met elkaar opschalen en samen het hoofd bieden. Ze kunnen de expertise en kennis bij elkaar brengen, de vaardigheden bij elkaar brengen en zorgen dat er een goede respons is. Het is een heel stelsel van partijen. Nou, dat stelsel moet elkaar wel weten te vinden en zo af te oefenen, maar dat is dus heel groot. Er zitten heel veel partijen in. Dat gaan van de ministeries, de gemeentes, de sectorale certs, het NCTV, NCSC, de politie, het Openbaar Ministerie. Het zijn heel veel partijen die elkaar moeten kunnen vinden. En dat stelsel, dat moet zijn, dat gaat al veel beter. Die zien elkaar en begrijpen elkaar al veel beter. Dus dat is heel mooi om te zien. Dat je veel sneller een goede duiding komt.
Ja, één belangrijke vraag natuurlijk, zeker in Nederland, is altijd van, als er heel veel actoren bij betrokken zijn,
ja.
Een van de grote vragen is en blijft, ook in crisiswereld, wie hakt uiteindelijk de knopen door? Met andere woorden dus van, als je zo'n grote oefening hebt, als er keuzes moeten worden gemaakt, wie is eigenlijk eindverantwoordelijk ook in zo'n oefening? Of zeggen jullie van, hier gaat het puur om, oefenen we echt coördinatie?
Ik denk dat het 90% coördinatie is. Uiteindelijk is er denk ik één besluit wat tot op het hoogste niveau is doorgedrongen. En dat is vaker zo. Hè? Er zijn niet zo heel veel besluiten op het echte bestuurlijke niveau. Heel veel is coördinatie. Maar in de Isidor-oefening kreeg je op een gegeven moment te zien dat er een schaarste ontstond op het gebied van forensische expertise. Stel maar even, je hebt 100 organisaties zijn getroffen door ransomware, noem maar even. En er zijn in Nederland 3 teams, nou chargeer ik het, er zijn wel iets meer, maar er zijn 3 teams die organisaties kunnen helpen om terug online te komen. Wie mag als eerste? Nou, dat besluit, want dat gaat dan over op veel hoger niveau, over herstellen we het water eerst, herstellen we telecom eerst, of krijgt energie de vorm. En dat besluit, dat lag uiteindelijk ook in het ICCB, dus het interdepartementale commissie crisisbeheersing, daar lag dat besluit voor. Dus welke verdringingsreeks hanteren wij bij het verdelen van die schaarste?
En ja, wat is het antwoord? Nu wil natuurlijk iedereen weten van, wat zijn de keuzes?
Nee, dat vind ik zo situationeel, dat kan ik in dit geval niet zeggen. Ik kan wel zeggen, het wordt uiteindelijk een kennisdingetje. Hè? Dus snappen wij wat het keteneffect is van uitstellen herstel telecom? Snap je wat het effect is van het uitstellen herstel energie? En welke is dan dominant? Dus het gaat heel veel over inzicht krijgen in de keteneffecten van die uitval. Want dan, hoe beter je dat snapt, hoe makkelijker het is om die afweging te maken. Maar je ziet wel dat die kennis niet 100% duidelijk op tafel gelegd is. Ik denk dat dat het grootste probleem is. Dat het heel, dat zie je heel duidelijk in die grote oefeningen. Lokaal wordt er van alles gedaan. En op nationaal niveau loop je er toch een beetje achteraan. Het duurt gewoon enige tijd voordat die informatie op dat niveau beschikbaar is. En in die tijd is er alweer zoveel gebeurd dat het besluit bijna achterhaald is.
Nou ja, en voor tot de volgende vraag komen misschien een opmerking. Ik kan me ook voorstellen dat het ook tijd en ruimte afhankelijk is van welke keuzes je maakt op welk moment. Ik zeg maar, in de winter is het waarschijnlijk iets belangrijker om de energie weer aan de gang te krijgen dan in de zomer. You name it. Dus er zijn verschillende mogelijkheden.
Ja, dat zijn die contextuele factoren die altijd een rol spelen, die gewogen moeten worden. Maar ja, op het nationale niveau moet dat gewoon keurig netjes uitgewerkt voorgelegd worden. En dat gebeurt ook. Ik heb dat gezien en dat gebeurt op een hele goede manier. Daar ben ik wel blij mee ook om dat te zien. Het kan zeker nog beter. Het lastige bij die oefeningen is natuurlijk altijd dat je... Het blijft een oefening. Dus je oefent dat proces... In die structuur, je leert daarvan, maar je weet nooit 100% zeker of het in de werkelijkheid ook zo gegaan is. Want er waren altijd een paar mensen die net niet meededen. Of het was altijd een bron van kennis die nu niet beschikbaar was in de oefening, maar die zou er normaal wel zijn. Dus we moeten dat een beetje met een korreltje zout nemen.
Maar de bedoeling is dan wel dat je routine handelt, zeg maar. Routinematig.
Ik weet niet of je routinematig, als die routines er zijn, dan... Word je, hè, de procedures, dan moet je die natuurlijk volgen. Ik zou dat woord denk ik niet zo snel gebruiken. Ik zou gewoon het principe van train as you fight. Gebruik zoveel mogelijk de middelen, de structuren, processen die je normaal ook hebt. Ga niet opeens in een andere ruimte zitten tijdens een oefening. Gebruik gewoon de middelen die je normaal ook hebt. Communiceer met de mensen die je normaal ook aan de telefoon hebt.
Dus dat betekent eigenlijk dat je met iedereen wel een soort van... band of vertrouwen moet hebben om goed te kunnen communiceren met elkaar. Of elkaar in ieder geval kunnen kennen en weten waar de vaardigheden liggen.
Ja, dat is zeker zo. Een crisisorganisatie is niet alleen een structuur en een proces, het is ook steeds meer een netwerk van mensen die elkaar kennen en vertrouwen. En dat zie je ook, hè, want als het echt aan de hand. Kijk, in een crisisplan kunnen we opschrijven: Jantje belt Pietje en die belt Klaas. Want Klaas heeft piket op zondagochtend. Dus dan moet je Klaas bellen. Maar in werkelijkheid belt hij helemaal niet Klaas omdat hij piket hebt. In werkelijkheid belt hij Jantien, want Jantien heeft er veel expertise op dit punt. Dus dan gaat het toch net even anders. En dan is het vaak, veel vaker het netwerk wat geactiveerd wordt dan de structuur. Structuur is er als backup.
Maar is dit iets wat je ook tijdens zo'n oefening ziet of is dit de praktijk? Met andere woorden, zit er dus een verschil tussen die oefening en de praktijk? En, wat ik ook heel belangrijk is, wat neem je dan mee ook van zo'n oefening als Isidor? Kun je daar misschien ook iets over uitweiden?
Nou, is er een verschil tussen... Ja, natuurlijk is er een verschil. Want een oefening is redelijk geregisseerd. Hoe graag wij ook... het principe van train as you fight willen hanteren. Wij mogen maar wij mogen die agendas van de bestuurders maar een dagdeel reserveren.
Mm-hmm.
Dus ja, jongens. Heel toevallig op dag 3, op het laatste dagdeel, komen we op bestuurlijk niveau. Schaalt de crisis. Dat is overigens voor het gaspedaal van zo'n oefening killing. Ja, dat is ontzettend moeilijk. En we zijn heel veel tijd kwijt aan het timen van zo'n oefening. Maar dat maakt het ook leuk en spannend. Dat is voor onze grootste leuke uitdaging. Dus ja, het is anders. Het is wat meer geregisseerd, minder chaotisch. Maar je kan er ontzettend veel van leren. Lessen die wij, denk ik, uit de oefening nu al hebben gehaald. We zijn al bezig met het schrijven van het rapport, dat moeten we nog doen. Of daar zijn we mee bezig. We hebben gigantisch veel data opgehaald, dus dat moeten we even goed analyseren van al die deelnemers. Maar heel, heel grofweg, eigenlijk, we zijn positief verrast over hoe goed organisaties zijn voorbereid. Hoeveel ze al gedaan hebben.
Ah.
We zijn geschrokken van de verschillen. Als je kijkt naar dus vergelijk de financiële sector met de watersector. De financiële sector is gigantisch goed voorbereid. De zaak is echt goed op orde. Watersector, maar ook grote gemeentes, zijn staan nog echt aan het begin. Je ziet heel veel, dus verschillende snelheden tijdens die oefening. Wat ik mooi vond om te zien, is dat het stelsel wat ik net beschreef, dat was nog in de vorige Isidor onbegrijpelijk. Het was een wirwar aan pijltjes en lijntjes en dat organogram zag er niet uit. Dat is versimpeld en werkt. Dus nu snappen we veel beter met de introductie van het NCSC, het samenvoegen van een aantal partijen. NCSC veel meer als coördinerende partij, single point of information bijvoorbeeld, gaat echt veel beter. Dat zijn hele positieve punten. Ik denk dat een heel belangrijk leerpunt, dat hoeven we bijna niet op te halen, maar dat is gewoon het grote voordeel van het werken met dit soort grote oefeningen, is dat precies gebeurde wat Maps net zei, het netwerk heeft zich ontwikkeld. Je moet je voorstellen, wij maken die oefening samen met 70 man. Dus ik mag dan die sessies allemaal voorzitten en dan komen er van al die partijen komen vertegenwoordigers en die moeten met elkaar in gesprek over hoe gaat dit scenario ons raken. Maar er zitten dus crisisverantwoordelijken van al die partijen, die zitten opeens bij elkaar aan tafel en die zitten met elkaar te discussiëren over hoe raakt dat bij jullie eigenlijk? Hoe zijn jullie voorbereid? Oh, mag ik dat plan eens zien? Oh, mag je telefoonnummer? Dus een jaar lang voorbereiden is jaar lang netwerk ontwikkelen. En dat is een hele grote meerwaarde van zo'n oefening. Ik vind dat persoonlijk heel mooi. Ik zou er ook altijd voor inzetten dat je de voorbereiding van zo'n oefening ook ziet als een ontwikkeltraject voor de deelnemers.
En dus niet alleen de klassieke veiligheidsketen, maar dat je ook echt daadwerkelijk, ik zeg maar, het brede maatschappelijke en bedrijfsleven erbij betrekt. Alhoewel maatschappelijk weet ik nou niet bij deze oefening, maar bedrijfsleven zeker een belangrijke rol voor het bedrijfsleven erbij weggelegd.
Ja, zeker. Niet alleen de veiligheidsketen. Of de crisisketen, moet ik zeggen. Veiligheidsketen is anders. Maar de crisisketen, hè, dus klassiek, de gemeentes, de veiligheidsregio's, de politie, OM en alle betrokkenen met alle kolommen, die doen wel mee. Maar die gaan natuurlijk een beetje over de crisis met zwaailichten. En dat is een cybercrisis niet. Ik had het net over die schaarste. Op het moment dat wij schaarste hebben, dat er te weinig forensische expertise is, moeten we naar een netwerk waarin vertegenwoordigd zijn de grote banken, de luchthavens, de transportpartijen, eigenlijk alle partijen die er baat bij hebben om een hele sterke cyberexpertise op te bouwen en veel te doen aan defense. En soms zelfs aan offense, dus ook in red teaming veel doen. En daar zit allemaal kennis en expertise die we kunnen bundelen om zo'n nationale respons vorm te geven. Maar dat komt dus niet alleen uit de overheid zelf. Zoveel mensen hebben we niet bij de overheid. Dat gaat helemaal niet lukken. Dus je moet samenwerken met die bedrijven. En die doen ook hard mee in die oefening. Dat is echt mooi om te zien.
Afbreukrisico is enorm groot bij zo'n oefening. Sowieso, bij een crisis is het afbreukrisico ook vrij groot. Nu kan ik me voorstellen, zo'n oefening kost je ontzettend veel geld. Tijd heb je al genoemd. Maar het afbreukrisico is natuurlijk ook vrij groot, hè? Je zou letterlijk voor schut kunnen zitten staan of merk je wel dat de deelnemers dan ook open zijn en ook echt proberen hiervan te leren?
Ja. Ja, ik ben me daar niet eens van dat afbreukrisico, ben ik me niet zo bewust. Ja, natuurlijk wel. Hè, als zo'n oefening. We hebben met onze billen zitten knijpen in die eerste fase. We hebben malware samen met Fox IT. Collega Sam, die had een geweldige scenario gemaakt. En al die technische teams die mochten daarop kauwen. En waren als de dood dat er na een uur iemand op zou staan en zou zeggen: ik heb de oplossing.
Okay, ja.
Dit is, en dan heb je een jaar voorbereiding en 3 dagen oefening, hup, zo door de pleeg gespoeld. Want, nou ja, hè, er is iemand die zegt: nou, er is helemaal geen probleem, er is helemaal geen crisis, we hebben de oplossing. Dus dat was billenknijpen. Dat is een groot afbreukrisico. Gelukkig is dat goed gegaan. Dus het duurde zo lang als wij dachten dat ze nodig zouden hebben. We hadden daar natuurlijk wel fallbacks voor, hè, dus dat je. Op het moment dat een partij met die oplossing zou komen, zouden we dat onmiddellijk vanuit de oefenleiding de kop indrukken. Of zeggen dat het niet zo is, hadden we berichten voor klaarstaan. Verwarring zaaien was dan het motto. maar ja, het is. Ik ben bijna kwijt wat je vraag was, Jorg. Want ik zit nu,
het was meer een beetje. Afbreukrisico, ja. Maar ook, het gaat natuurlijk ook.
Afbreukrisico, ja.
Ja, het ging natuurlijk ook nu niet meer zozeer tijdens een oefening, maar ook in het echt. We hebben met andere collega's van jou ook gesproken over de vraag van, kunnen we eigenlijk daadwerkelijk leren van crisis, in crisis, tijdens een crisis? Met name dus ook omdat het vaak gaat om verantwoordelijkheden. Heb ik wel de juiste keuzes gemaakt? Welke fouten werden gemaakt? Hè? Men probeert toch graag altijd weer, ik zeg maar, een scapegoat aan te wijzen, mocht er iets misgaan. Daar ging mijn vraag eigenlijk over. Kom je ook dit soort dingen tegen?
Ja, continu. Ja, dit, wat ik zei in het begin, wij beginnen altijd bij het evalueren van crisis. Ik vind dat het leren van crisis moet ingebed zijn. Het leren van de crisis is onderdeel van het crisismanagement. Maar bij heel veel organisaties is dat niet zo. Dus de draaiboeken gaan allemaal, oké, dan hebben we de afschaling, punt. En dan nog 1 pagina nafase. En er staat leren in het rijtje met bullets. Nou, dat is toch apart. Waarom zeg je niet, we schalen pas af als het leren is afgerond? In ieder geval de eerste leermomenten ophalen. Waarom is het niet een integraal onderdeel van je hele aanpak. Ik vind dat heel belangrijk. Ik vind dat echt heel belangrijk. Maar dat gaat natuurlijk mis op het moment dat het gaat zoals jij net zegt, dat we naar verantwoording op zoek gaan. Maar als je je besluiten gaat evalueren, ja, dat kun je wel doen, daar kun je van leren. Maar hindsight zeggen, we hadden het anders moeten doen, dat geeft je weinig zelfvertrouwen. Ja, je deed het met de kennis die je op dat moment had.
En de middelen. Neem ik aan.
En de middelen, ja.
Die je hebt. Hè?
En die waren dan blijkbaar niet toereikend. En dat heeft geleid tot dit besluit. Maar dan moet je niet iemand afrekenen op het besluit. Je moet nadenken over, oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de volgende keer een betere informatiepositie hebben? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de volgende keer niet in die schaarste terechtkomen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de volgende keer wel de juiste partijen zijn betrokken bij het besluit? Of dat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we wel zicht hebben op slachtoffers? Ja, dat is leren. En we moeten niet afrekenen.
Hadden jullie alle deelnemers? Of ben je achtergekomen van, hey, wacht even, die had ik nog nodig, die had ik nog nodig? Of?
Nee, we hadden er nog wel veel meer gewild.
Je had al 4000.
Ja, nou, we hadden de grens op 150 gezet. En dat vond ik dan bij de start heel ambitieus van NCSC. Zo hadden we op een gegeven moment 150 organisaties die meededen. En daar zijn er op een gegeven moment nog een paar afgevallen, een paar bijgekomen. En in de laatste fase zijn er aardig wat partijen afgevallen. En dat heeft er ook wel mee te maken dat zijn er wat minder volwassen organisaties die nog niet zoveel met crisis doen. En die kwamen erachter dat je er ook nog best wel wat tijd in moet stoppen om het voor te bereiden. Of bleek helemaal geen crisisplannen te hebben. En denk je, ja, wat ga je dan oefenen eigenlijk? Hè? Je kan wel meedoen, maar je moet ook wel iets oefenen wat je al eerder hebt voorbereid. Dus dat, ook daar zitten leermomenten.
Die zijn dus wel bewust geworden dat ze een crisisplan nodig hebben.
Zeker. Zeker, ik heb hele leuke gesprekken gehad met organisaties die dan bijvoorbeeld in de laadinfrastructuur zitten. Wat hele relevante business natuurlijk tegenwoordig. Als zij niet meer kunnen leveren, staan alle elektrische auto's staan dan stil, doen al die laadpalen niet meer. Hartstikke goed, maar ze hebben nog nooit nagedacht over een crisisstructuur of een crisisrespons. Nou, doe dat dan eerst even.
Ja.
En doe dan de volgende keer mee. Hartstikke goed dat jullie aanmelden. En zeer relevant. Met grote impact op de continuïteit van onze maatschappij. Maar bereid je eerst even voor. Ja.
Dat brengt ons al eigenlijk weer tot het slot van dit gesprek. En dat beëindigen we altijd, Maps, met...
De hamvraag. Is Nederland voorbereid op de volgende crisis?
En die had ik me misschien wat beter over na moeten denken. Is Nederland voorbereid? Dat is een gewetensvraag.
Ja, ja, we overvallen onze gasten graag met deze vraag.
Ja. 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 Is Nederland voorbereid op de volgende? Ik denk dat wij... wij dragen graag bij aan een weerbaar Nederland. Hè? Dus wij zijn eigenlijk continu bezig met het een beetje weerbaarder maken van delen van onze maatschappij. Of het nou de bedrijven zijn of de overheden. Elk beetje helpt. Ik zie daar veel aandacht voor. Het don't look up is wel een beetje aan de hand. Dus ik denk dat er grotere crises op ons afkomen dan we ons nu realiseren. Ik geloof wel dat we op korte termijn heel goed in staat zijn om de meeste crisis het hoofd te bieden. Nederland is goed georganiseerd, heeft veel middelen, heel veel expertise, oefent vrij regelmatig, heeft voor heel veel scenario's plannen klaar liggen. Ja, dan is natuurlijk, blijft de vraag, kennen we onze volgende crisis? En dan zou ik die vraag aan mijn opvolger willen stellen. Kennen we onze volgende crisis? Maar als we dat eens wisten.
Ja, nou ja, dan zouden we denk ik allemaal hier wat geruster zitten. Okay. En Maps en ik zonder werk en allicht jij ook, omdat we dan weten wat we kunnen verwachten.
Ja.
Dit was Pallas Athena Special, de krijgswetenschapspodcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons te gast Menno Jansen, directeur van het crisisonderzoeksteam uit Den Haag. Zoals je zelf hebt beschreven, Menno, begon het COT als daadwerkelijk een kleine eenheid onderzoek doen naar crisis. Via consulting ondertussen uitgegroeid tot, denk ik, ook een van de belangrijkste spelers binnen Nederland. En zeker gezien de oefening Isidor, die je net hebt beschreven, Isidor 4, met deze hoeveelheid deelnemers, is het een heel serieuze oefening en een heel serieuze speler. Wat, denk ik, een belangrijke takeaway is dat deze oefening enorm heeft bijgedragen aan dat bouwen van dat netwerk. Het netwerk wat zo ontzettend belangrijk is voor resilience. En dat laat je denk ik ook mede zeggen dat Nederland, niet alleen vanwege deze oefening, maar ook wat je hebt gezien en meegemaakt en wat je ook op andere momenten bent tegengekomen, kun je ook zeggen, of zeg je dan ook tegen ons, Nederland is voorbereid op de komende crisis. Dank je wel, Menno.
Dank jullie wel. Het was leuk om het verhaal te vertellen.